Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En ook God, God, uw held, God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Nee, ik zeg het verkeerd, dat is het tweede. Het vierde vers. O God, uw God heeft mild u overgoten met vreugde, zalf meer dan u meegenoten. Christus wordt gezalfde genoemd. Psalm 45, vers 1 en vers 4.
Thank you.
Gemeente, we zingen zo na de geloofsbelijdenis, Psalm 145, nu 145, vers 1. O God, mijn God, gij alle vorsten Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Psalm 145, het eerste vers. We doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat allereerst met de 12 artikelen. En daarna ook met zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. Die is vanmiddag aan de orde van behandeling. Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus. Maar allereerst de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En dan nu gemeente uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 12. En vraag en antwoord 31 is, waarom is hij, Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd, aangesteld is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoud. En dan vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren en met een vrije en goede conscientie geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel zou strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Amen.
Thank you.
Gemeente, wij openen de schriften in Johannes 7. Johannes 7 en wij lezen vers 25 tot en met vers 53. Johannes 7, vers 25 tot en met 53. En daar lezen wij het woord van de Heere God als volgt. Sommigen dan van de inwoners van Jeruzalem zeiden, is hij het niet die zij proberen te doden? En zie, hij spreekt vrij uit en ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot de erkenning zijn gekomen dat hij werkelijk de Christus is? Maar van hem weten wij waar hij vandaan komt. Wanneer echter de Christus komt, weet niemand waar hij vandaan komt. Jezus dan riep in de tempel terwijl hij onderwijs gaf en zei, u kent mij niet alleen, maar u weet ook waar ik vandaan kom. En ik ben niet uit mijzelf gekomen. Maar die mij gezonden heeft is waarachtig en hem kent u niet, maar ik ken hem. Want ik ben van hem afkomstig en hij heeft mij gezonden. Zij probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem, want zijn uur was nog niet gekomen. En velen uit de menigte kwamen tot geloof in hem en zeiden, wanneer de Christus komt, zal hij toch niet meer tekenen doen dan hij gedaan heeft. De fariseeën hoorden dat de menigte dit over hem mompelden en de fariseeën en de overpriesters stuurden dienaars om hem te grijpen. Jezus dan zei tegen hen, nog een korte tijd ben ik bij u. En dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. De Joden dan zeiden tegen elkaar, waar zal hij naartoe gaan? Dat wij hem niet zullen vinden. Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft, u zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden, zeiden, hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, hij is de Christus. En weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de menigte vanwege hem. En sommigen van hen wilden hem grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën en die zeiden tegen hen, waarom hebt u hem niet meegebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De fariseeën dan antwoordden hun, bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders soms in hem geloofd? Of van de fariseeën? Maar deze menigte die de wet niet kent is vervloekt. Nicodemus, die 's nachts bij hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen, veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan en ieder ging naar zijn huis. Hier eindigt gemeente de schriftlezing. We willen vanmiddag stilstaan bij de Heidelberger Catechismus, zondag 12. En eigenlijk alleen bij het eerste vraag en antwoord van die zondag, bij vraag en antwoord 31 vooral. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Gemeente, voordat we daar verder naar willen luisteren, willen we eerst nu gaan bidden. We willen ook voorbeden doen. We willen bidden voor Petra, Ruben, Simon en Feline Meijer. En hen ook aan de Heer opdragen. We denken ook aan de familie Verloop. Vanwege de rouw die er bij hen gekomen is. En we denken ook aan de zieken. En de familie Meijer, die gedenken we omdat een vader en opa ernstig ziek is en opgegeven is. Laten we samen de Heere zoeken in het gebed. Laten we bidden. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. En ook vanmiddag niet, Heere. Heel ons hart ligt voor u open. En al weet u met wat voor een hart wij naar de kerk gekomen zijn. En u ziet dat. En u weet wat daar leeft of niet leeft. En Heere, dan mogen we ook in het gebed tot u naderen en u aanroepen. En u de Vader, ook u mogen wij aanroepen in en door uw Zoon. De Christus, de Gezalfde. En Heere, dan bidden we, mag dat grote wonder vanmiddag voor ons opengaan. In de verkondiging van het woord, ook vanuit dat troostboek van de kerk, de catechismus. Heere, wilt u zelf ons hemels onderwijs geven, o allerhoogste profeet en leraar. Leer ons vanmiddag wie u bent, opdat wij u lief krijgen, opdat wij u ontmoeten, onder de prediking van het woord. Heere, dat is niet iets wat wij maken, dat is iets wat u doet. En door de kracht van uw Heilige Geest uitwerkt in onze harten. Het is om die geest en om de werkingen van die geest dat we ook vanmiddag bidden. En Heere, dan kent u ons en dan weet u wat we meegenomen hebben naar dit kerkgebouw, ook aan zorgen en aan noden. En Heere, dan weet u dat van ons allen op het allervolmaakst. Dan komen we ook bij u, Heere, met ons verdriet. We denken aan de familie Verloop, die deze week aan het graf van een oma, van een moeder en een schoonmoeder moeten staan. We willen u voor hen bidden. Geeft u hen kracht, Heere, ook om die moeilijke gang naar het graf, wat het toch altijd weer is, te maken. Ook al mocht mevrouw Oliemans dan een hoge leeftijd bereiken, en daar mogen we u voor danken, Heere, toch ook altijd een gemis als een ouder, als een oma overlijdt. En wilt u zelf maar troost geven aan alle die rouw en verdriet kennen in hun leven. Die kinderen moesten missen. Die een man of een vrouw moeten missen. Heere, wat kan het een zwaar gemis zijn. En een groot gemis zijn. Wilt u dat gemis maar met uzelf vervullen. Heere, dan willen we ook bidden voor de familie Meijer. Die zo'n ernstig en zo'n moeilijk bericht te horen kregen. We bidden nu voor Petra, voor Ruben, Simon en Feline. Heere, wilt u ze alle in uw gunst gedenken. En hen ook nabij zijn, ook in deze moeilijke tijd. En dan denken we ook aan de vader van Petra. Heere, wilt u hem ook nabij zijn. En geef hem, als hij nog maar een aantal weken, misschien maanden te leven heeft. Ja, dat hij toch ook mag weten waar hij heen gaat. En dat hij een goede ruil zal mogen doen, Heere. Dat hij dit aardse leven, waarvan het doopformulier ook zegt dat het niets anders is dan een gestaag sterven, waar zoveel leed en zoveel verdriet is, maar waar bovenal ook de zonde is. Ja, dat hij dat mag ingaan ruilen voor dat heerlijke bestaan bij u. Waar niks meer tussen komt. Waar u de eer en de lof mag krijgen. O Heere, wil hem daar zelf voor toebereiden. Ja, dat hebben we allemaal nodig, want hij heeft wel te horen gekregen dat hij niet lang meer te leven heeft. Maar Heere, wij weten niet hoe lang wij nog het leven krijgen. O, gedenkt u ons allen, gedenkt u heel de gemeente. Weest u met hen, ook die met ons mee verbonden zijn en vanmiddag meekijken of meeluisteren. Geef ook hen uw zegen, Heere God. Heere, wat hebben we u toch nodig bij alles wat we doen? Weest u met ons, Als we u nog niet kennen, als we hier zitten vanavond en ja, we zitten hier misschien wel omdat we dat zo gewend zijn. Maar Heere, laat ons dan vanmiddag merken dat er een levende Christus is. En dat er een levende God is die deze Christus gezonden heeft naar de wereld. Om zondaren zalig te maken. En dat door de kracht van de Heilige Geest. Heere, maar ook als we met u mogen wandelen. Ja, mogen we dan ontdekken, meer en meer in hem, in wie alle schatten van wijsheid en van rijkdom en van kennis verborgen liggen in uw lieve Zoon. En deelt u dan ook vanmiddag uit, Heere. Geef dat we het mogen ontvangen, met een gelovig hart. Heere, zo bidden wij ook voor deze wereld. We dragen de nood van de wereld aan u op. En er is wat nood. En er is wat ellende. We komen met heel de wereld voor uw aangezicht. Heere, wil u nog geven dat uw koninkrijk wordt uitgebreid onder Jood en Heiden? Geef een zegen. Ook aan mensen die daar zelf niet om vragen. Ja, wilt u geven, Heere, dat veel mensen nog tot u getrokken zullen worden. Zegent u daartoe het werk van zending en evangelisatie. Zegent u ook het kerkenwerk. Ook in ons eigen land en onder ons eigen volk. En Heere, geef dat alles mag geschieden tot eer van uw naam. Zegent u ook Stichting Hoe, Hulp Oost-Europa. En al het werk wat zij doen. In diaconaat en ook in verbreiding van het woord. Heere, mag uw zegen ook daarop rusten. Zegen ook onze gaven, als wij die aan u schenken. Denkt u ook, Heere, aan de actie Kerkbalans. Ook die willen we aan u opdragen, Heere. Geeft u dat wij onze gaven mogen vaststellen met een ruim hart. Denkend aan wat u ons schenkt, wat u ons geschonken hebt. En het enige wat wij kunnen doen, is daar een deel van terugschenken aan u. Heere, wilt u zelf ons daarin leiden en daarin ook alles geven wat nodig is. Geeft u zo, Heere, dat ook het werk in uw gemeente ook door mag gaan. En Heere, we dragen dat alles aan u op. Ja, niet omdat wij iets verdienen, maar we vragen het alleen vanwege het volbrachte werk van Christus. Amen. Gemeente, u mag uw gaven gaan geven in de eerste rondgang voor Stichting Hulp Oost-Europa. En de tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. De Heer God zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen als inleiding op de prediking. Psalm 2, vers 1 en vers 3. Wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. En het derde vers, durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen. Psalm 2, vers 1 en vers 3. Psalm. Gemeente, wat is er heerlijker dan te denken over de persoon en het werk van de Heer Jezus. En ik hoop dat u dat veel doet. En jij, nadenken over wie de Heer Jezus is. Zijn heerlijkheid, zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Wat heerlijk om je daarmee bezig te houden. En wat heerlijk ook dat het zondag is. Even een dag waarop je niks hoeft, geen huiswerk hoeft te maken. En hierover na mag denken. En we doen dat vanmiddag aan de hand van de catechismus. Ja, en die catechismus die is daarin ook heerlijk. Ja, dat de catechismus veel spreekt over de Heer Jezus. Over Christus, zoals hij in zondag 12 genoemd wordt. Van de 52 zondagen van de catechismus gaan er maar liefst 9 uitdrukkelijk over de persoon en het werk van de Heer Jezus. Nou ja, natuurlijk gaat uiteindelijk heel de catechismus over hem. En dat komt ook niet in mindering op de Vader en de Heilige Geest, want daar gaat de hele catechismus ook over. Maar toch, 9 zondagen over de Heer Jezus. Zondagen 11 tot en met 19. In zondag 9 en 10 hebben we stilgestaan bij het werk van God de Vader en onze Schepper. En dan nu God de Zoon en onze verlossing. En straks God de Heilige Geest en onze heiligmaking. We belijden met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik geloof in Jezus Christus. Nou is in de vorige zondag is die naam Jezus uitgelegd. En die naam betekent dat hij de zaligmaker is. De enige zaligmaker. Door wie wij gered kunnen worden. En door wie wij ook alleen gered kunnen worden. Dus de zaligheid, ja, die moet ik bij hem zoeken. En niet bij mezelf. En niet bij andere schepselen, bij andere mensen of bij de heiligen. Of, nou, dat is helemaal uitgelegd in zondag 11. De naam Jezus. Deze zondag gaat over de naam Christus. Nou ja, dat zeg ik eigenlijk niet helemaal goed. Want Christus is geen naam. Het is eerder een titel. De aanduiding van zijn ambt. Als u mij aanspreekt met dominee of u heeft het over een predikant of over een ouderling of over een diaken, dan heeft u het over een ambt. Mijn naam is natuurlijk niet dominee. Nee, dat is een titel. En zo ongeveer is het ook met die naam Christus. Dat is een aanduiding van zijn ambt. Het ambt dat hij van zijn Vader gekregen heeft. Nou, vorige week bevestiging ambtsdragers, dus dat zit nog wel vers in ons geheugen, denk ik. En daarom noemen we die naam Christus ook wel zijn ambtsnaam. En wat betekent nou die titel? Eigenlijk geeft de catechismus in de vraag die ze stelt al antwoord. Want de vraag waar zondag 12 mee begint is: waarom wordt hij Christus, dat is een gezalfde, genaamd? Dus er wordt meteen gezegd in de vraag: Christus, dat betekent gezalfde. Christus, dat is het Grieks, gezalfde is het Nederlands. En in het Hebreeuws is dat dan Messias. Dus die drie dingen betekenen alle drie hetzelfde. Gezalfde Messias, Christus. Christus is dus gezalfd. Ja, wanneer is dat gebeurd? En hoe is hij dan gezalfd? Jongens en meisjes, jullie kennen denk ik best de geschiedenis uit de Bijbel waarin de Heer Jezus gezalfd wordt door een vrouw. Een zondige vrouw. En ze zalfde zijn voeten en ook zijn hoofd. Maar dat is niet de reden waarom de Heer Jezus de gezalfde is. Nee, hij is niet door een mens gezalfd. Hij is door God gezalfd. Door God de Vader zelf. En om dat nou te begrijpen, wil ik eerst terug naar het Oude Testament. Wij kunnen het Nieuwe Testament niet begrijpen zonder het Oude Testament. We kunnen de Heer Jezus niet begrijpen zonder het Oude Testament. Dat hebben we echt nodig. En jongens en meisjes, wie werden er nou in het Oude Testament gezalfd? Weet je dat? Er waren eigenlijk drie soorten mensen die in het Oude Testament gezalfd worden. Dat betekent dat ze zalfolie werd er over hun hoofd gegoten. Nou, ik zal het je gaan vertellen. Allereerst waren daar de priesters. Voordat de priesters aan het werk gingen in de tabernakel en later in de tempel, moesten ze gezalfd worden. Zalf op hun hoofd en ik meen ook op de vingers en op de grote teen, meen ik. En Mozes die krijgt van de Heere God de opdracht om speciale zalf te maken. En die zalf die moet uitgegoten worden. Over Aaron en over zijn zonen. En zo worden ze bevestigd in hun ambt. Ze knielden niet zo op een bank zoals dat vorige week hier voor in de kerk gebeurde. Maar ze werden dus met olie gezalfd. Apart gezet, toegerust voor hun taak. Nou, dat is één groep mensen die gezalfd werden. De priesters, Aaron, als voorbeeld. Maar ook koningen werden gezalfd. En ik denk dat je die geschiedenis wel kent, hè, van David. Dat de profeet Samuel, die moet van de Heere God naar Bethlehem toe. En dan moet hij de koning gaan zalven. En dan is hij daar in Bethlehem en hij is daar in het huis van Isaï. Dan komen daar één voor één die grote, stoere mannen binnen. En elke keer denkt Samuel, ja, maar dit zal hem wel zijn, hè. Deze man, ja, die moet koning worden natuurlijk in Israël. Maar de Heere zegt, nee, dat is hem niet. En dan komt de volgende binnen. Nee, die is het ook weer niet. En uiteindelijk maakt de Heere duidelijk aan Samuel, die laatste die binnenkomt, dat is David. En dan giet Samuel met een hoorn zalf over het hoofd van David. En dat wil zeggen, jij bent door God aangesteld om koning te zijn. Priesters en koningen gezalfd. En nog een groep mensen, namelijk de profeten. Een profeet, wat is dat voor iemand? Nou, dat is iemand die spreekt namens God. Ik zie eigenlijk meteen een man voor me in een lange mantel, een lange harige mantel, de profeet Elia. Maar ook de profeet Elisa, zijn opvolger. En Elia moest Elisa zalven. Hoe? Met olie. Ook daar gaf de zalving aan. Elisa, je wordt geroepen tot het ambt van profeet. En de Heilige Geest zal je daarbij helpen. Die zal je daarvoor bekwaam maken. Maar ja, uit jezelf kun je het niet. Maar de Heilige Geest zal je helpen. Nou, gemeente, dus drie voorbeelden, hè? Aaron, David en Elisa de profeet. En bij alle drie die zalvingen valt het op. Het is de Heere God zelf die hen aanwees. Hij riep hen tot hun ambt. Ze gaven zich niet zichzelf op om hoge priester te worden of koning of profeet. Nee, de Heere gaf de opdracht. Door God gezalfd. Door de Heere God geroepen houdt dat allereerst in. Tot een taak. Een taak, ja, die je alleen kan doen in afhankelijkheid van de Heere en met de hulp van de Heere. Want het is een taak die je namens de Heere moet doen. Profeten moesten spreken namens de Heere. Priesters die moesten offeren namens de Heere. En koningen die moesten regeren namens de Heere. Een ambt is dat. Een taak die je namens God doet. Daar ging het om bij de zalving in het Oude Testament. Drie ambten. Profeet, koning, priester. En door de zalfolie werd je geheiligd. Apart gezet, afgezonderd voor je taak. Want hoe zou een mens het kunnen? Spreken namens God, offeren namens God, regeren namens God. Dat kan alleen als de Heer er zelf bij is. Dat kan alleen als de Heilige Geest erbij is. En daar wees die olie ook op. In het Oude Testament is olie heel vaak een beeld van de Heilige Geest. Hij zal hen vervullen. Profeten, koningen en priesters, dat zijn de gezalfden in het Oude Testament. En nu wordt de Heer Jezus Christus, dat is gezalfde genoemd. Niet omdat hij ooit met olie gezalfd is, nee, maar omdat hij met de Heilige Geest zelf gezalfd is. Die koningen en die priesters en die profeten in het Oude Testament, die werden overgoten met olie als een teken van de Heilige Geest. Maar de Heer Jezus, hij is als mens gezalfd met de volheid van de Heilige Geest. God geeft hem de Heilige Geest zonder mate. De Heere God zelf, de Vader, zalft hem. Nou gemeente, als we dit nou allemaal gehoord hebben, ja, dan kunnen we denk ik dat antwoord van vraag en antwoord 31 beter begrijpen. Waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Omdat hij van God de Vader verordineert. Dat wil zeggen uitgekozen en aangesteld is. En met de Heilige Geest gezalfd. Dus de Heer Jezus die is niet op zijn eigen gezag gekomen naar deze wereld. Nee, hij kreeg van zijn Vader de taak en opdracht. Door de Vader gezonden. Nou, dat hebben we samen gelezen, gemeente, in Johannes 7. Heeft u voor u in vers 28 en 29. Het einde van vers 28. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben niet uit mijzelf gekomen, maar die mij gezonden heeft, is waarachtig. En hem kent u niet, maar ik ken hem, want ik ben van hem afkomstig. En hij heeft mij gezonden. En dan heeft de Heer Jezus het over zijn Vader. De Heer Jezus, altijd bij de Vader en door de Vader uitgekozen om de Christus, om de gezalfde te zijn. En in de tijd, en we hebben het met kerstfeest gevierd, is hij gekomen in de volheid van de tijd. Weet u het nog? Hij werd geboren. Nou gemeente, dit alles is nou voor het geloof zo'n grote troost. Als je dat ziet, dat Christus bij de Vader vandaan komt. Door God zelf aangesteld. Door God zelf gezalfd. Gegeven als het middel, de middelaar. Waardoor nou verloren zondaren weer bij God terug kunnen komen. En wat ligt daar nou een ruimte in? Want dat betekent dus dat het heil en de zaligheid, die komt bij God vandaan. De Heer Jezus komt bij God vandaan. Er is dus een manier om zalig te worden. En dat komt niet bij mij vandaan, maar bij de Heere vandaan. Er is een mogelijkheid bij God. En wie nou de Heer Jezus vindt, die vindt het leven. En wie hem heeft, ja, die is veilig. Want dan ben je in de weg van God. Als je de Heer Jezus mag omhelzen, als de gezalfde bij God vandaan. De Heer Jezus die nooit zonder zijn Vader is hier op aarde, maar die ook nooit zonder de Heilige Geest is. Echt mens geworden en als mens gezalfd met de volheid van de Geest. En daardoor ook bekwaam gemaakt tot zijn taak, tot dat grote werk wat hij kwam doen. Dat moeilijke werk, wat wij nooit konden doen. Ja, dat kon de Heer Jezus nou volkomen. En dat kon hij ook omdat hij de geest van de Vader droeg en kreeg. En door de geest deed en doet hij zijn werk als Christus. Wat is dan zijn werk, gemeente? Wat is dan zijn taak? Wat is dan zijn ambt? Wat houdt dat dan precies in? Nou, daar gaat de catechismus op in. Hij is niet voor zichzelf gezalfd. Zijn zalving had een doel. De catechismus zegt dat hij door God gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Nou gemeente, dat is wel heel bijzonder, hè? Hij heeft niet maar één ambt, hij heeft een drievoudig ambt, waarin het Oude Testament eigenlijk dat zelfs verboden was, hè, dat een koning bijvoorbeeld het werk van een priester ging doen. Maar die ambten gescheiden waren, ja, behalve in Melchizedek, als ik het goed heb. Melchizedek, die en een priester en een koning was. Maar verder was dat strikt gescheiden in Israël. De Heer Jezus, hij is het alle drie. Een drievoudig ambt. En dat alles heeft hij ook nog eens een keer in de overtreffende trap. Hij is niet maar een profeet, nee, hij is onze hoogste profeet en leraar. Hij is niet een priester, nee, hij is onze enige hoge priester. Hij is niet een koning, maar hij is onze eeuwige koning. Koning voor altijd. Hij treedt nooit af. Hij blijft. En hij regeert tot in alle eeuwigheid. Ja, gemeente, dit drievoudige ambt van de Heer Jezus, als ik dat door heel de Bijbel heen zou moeten volgen, en ik zou alle voorbeelden daarvan aan u moeten geven, nou, dan zitten we hier volgende week nog. Dan gaat de kerk de komende week echt niet meer uit. Daarom, ik pak maar een paar voorbeelden ervan. En dat de Heer Jezus onze hoogste profeet en leraar is, dat hebben we ook gelezen in Johannes 7. En dan moesten zelfs zijn tegenstanders, die moesten dat erkennen. We hebben het gelezen uit Johannes 7, vers 46. Hè, dan die dienaars die zijn weggestuurd naar de Heer Jezus toe. Ze hebben gezegd, ga de Heer Jezus maar gevangen nemen. De fariseeën. En dan komen ze terug bij de fariseeën. En wat zeggen ze dan? Vers 46, de dienaars antwoorden, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. De Heer Jezus is een profeet. En niemand heeft ooit zo gesproken zoals hij. Zelfs zijn tegenstanders moesten dat toegeven. Wat de Heer Jezus naar voren brengt, dat is zo bijzonder. Ja, dat is eigenlijk bovennatuurlijk. Wat hij zegt, dat komt bij God vandaan. Hij is werkelijk een profeet. Hij is ook onze enige hoge priester. Nou, gemeente, we hebben pas nog preken gehoord uit de Hebreeënbrief, hè? Waarin de Heer Jezus ook tegenover de priesters van het Oude Testament gezet werd. Die priesters die elke keer weer nieuwe offers moesten brengen. Maar dat offer van de Heer Jezus, hij heeft met één offer volmaakt degene die geheiligd worden, zegt de Hebreeënbrief. De Heer Jezus heeft het offer van zijn leven gebracht. Hij is onze enige hoge priester. Hij is ook onze eeuwige koning. We horen dat uit Openbaring bijvoorbeeld, in Openbaring 11 vers 15. Daar wordt over hem gesproken als de koning der koningen. En dan gaat het over de koninkrijken van de wereld. Dat roept een engel dan. Die zegt, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Nou, gemeente, zomaar drie bewijsteksten uit de Bijbel. Om het voor u aan te tonen dat hij het echt is. En dat hij zo in de Bijbel aan ons gepresenteerd wordt. Dat hij zo vanuit de schrift aan ons verkondigd wordt. Als de enige profeet, de hoogste profeet, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning. Ja, gemeente, nou legt de catechismus het heel mooi uit. Wat wil dat zeggen dat hij een profeet is? Wat houdt dat dan allemaal in? Wat is de taak van hem als profeet? Nou, we weten wat de taak van een profeet in het Oude Testament was. Het woord van God spreken. Zoals een predikant die taak ook heeft. De woorden van God doorgeven. Nou, dat houdt natuurlijk heel veel in, hè? Die woorden van God, ja, wat deden de profeten? Nou, gaat u ze maar lezen. Ja, dat was vaak niet mis, hè, waar ze mee kwamen. Dat waren vaak aanklachten tegen het volk. Ze spraken woorden van God om de mensen bekend te maken met hun zonde. En ze verkondigden het oordeel van God over de zonde, maar daar bleef het niet bij. Ook een oproep tot bekering, wend je af van die zonde, stop ermee, breek ermee. Maar dan waren daar ook de beloften van het heil van God. Dan waren daar ook de beloften van het evangelie en van de komst van de Heer Jezus, dat hij eenmaal komen zou en verlossing zou brengen. En dat de Heere God ook op het noodgeschrei van zijn volk grote wonderen doet. En dat ook als het volk zich tot hem bekeert, dat de Heere ze weer wil zegenen. Nou, gemeente, zo preekt een profeet de woorden van God. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. De Heer Jezus was allereerst een prediker. Hij heeft gepredikt. En wat heeft hij dan gepredikt? De catechismus zegt, hij maakt ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen bekend. Hij heeft die wil en raad geopenbaard. Dus de Heere God die heeft een verborgen raad en wil. Een plan zou je kunnen zeggen. Hè? Raad is eigenlijk een plan. God wil iets. En wat wil God dan? Hij wil mensen verlossen. Dat is wat de catechisme zegt en dat is wat de Bijbel zegt. U en jij en ik, wij kunnen verlost worden van die 1001 dingen waar we zo in vastzitten. Bovenal verlost worden van de boeien van de Satan, van de boeien van de zonde, van de boeien van de dood. Waar je zelf niet aan kan ontworstelen. God heeft een plan om mensen te verlossen. Maar nou is dat plan voor ons verborgen. Vanuit onszelf kennen wij de raad en het plan en de wil van God niet. Nee, want dat ligt in het hart van God. Wij weten niet hoe wij verlost kunnen worden. En we hebben zelf niet de wijsheid om nou een manier te bedenken hoe we verlost kunnen worden en hoe we zalig kunnen worden. Nou, wij mensen weten heel wat tegenwoordig. De wetenschap heeft een hoge vlucht genomen. Maar dit plan en deze wil en deze raad, dat heeft God uitgedacht. En daar weten u en ik vanuit onszelf nou niks van. Omdat ons verstand verduisterd is. We zijn in Adam bij God weggegaan en hebben geen verstand van God en ook niet van de dingen van God. Daarin zijn we dwazen geworden. Hoe moeten we daarachter komen wat God wil? Hoe moeten we daarachter komen wat het plan van God is? Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. Om ons dat plan, om ons die wil bekend te maken, te openbaren. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hoe heeft hij dat gedaan? Nou, bijvoorbeeld toen hij zei, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Daarin maakt de Heer Jezus zichzelf bekend als de verlosser. Daarin maakt hij zichzelf bekend als degene die verlost van vermoeienis en belasting. Vooral natuurlijk de vermoeidheid en de last van de schuld. Of nog een voorbeeld toen de Heer Jezus zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Daarmee heeft de Heer Jezus ook op zichzelf gewezen als de enige weg tot God. De enige manier waarop we weer bij God kunnen komen en rust en vrede kunnen vinden voor onze ziel. Gemeente, zo is hij de profeet. Hij wijst zichzelf aan in de prediking. Ja, want dat werk van profeet, daar gaat de Heer Jezus in de hemel mee door. Hij spreekt nog steeds over zichzelf, tot u en tot jou. Als je de Bijbel leest, als je hier in de kerk komt, luistert naar het woord van de Heer. Dan laat de Heer Jezus zien wie hij zelf is. Omdat hij de profeet is en de priester en de koning. Ja, gemeente, wat houdt het in dat hij priester is, dat hij de enige hoge priester is? Nou, zegt de catechismus, hij heeft ons met zijn enige offerande, de enige offerande van zijn lichaam verlost. En hij treedt met zijn voorbidding voor ons tussen bij de Vader. Nou, dat heeft alles te maken, hè, net zoals dat ging in het Oude Testament, met wat de priesters daar deden. Een priester die bracht de offers van lof en dank, ja, maar eerst de zond- en schuldoffers. Heel de offerdienst, en we hebben het er pas nog over gehad, die wees heen dat er verzoening nodig was. Israël moest weten dat ze vol zonde en schuld waren om nou die verzoening nodig te krijgen. En dan werd er een zond- en schuldoffer gebracht en dan ook het reukoffer. Het offer dat heen wees naar het gebed en waar de priester ook voorbeden deed voor het volk. En op grond van die offers konden de priesters dan ook de dankoffers brengen en de mensen de zegen van God meegeven. En al die priesters wezen heen naar die enige hoge priester. De Heer Jezus die met één offer een einde maakte aan alle offers en daarom de enige hoge priester is. In het Oude Testament had je een opeenvolging van hoge priesters, maar nu hebben we er nog maar één. Hij bracht het offer en dat is hij zelf, het offer van zijn lichaam, zegt de catechismus. De gemeente, dat is nou onderdeel van dat plan van verlossing wat God heeft. De verborgen raad en wil van God. En dat leert de Heer Jezus je, hoe waardevol dat offer is. Het is niet te zeggen wat dat offer inhoudt. Dat offer wat hij bracht aan het kruis. kreeg het waarde voor u, voor jou. Dat het echt waardevol voor je werd. In de nood van je bestaan. Dat dit offer de enige grond van je leven is. Ja, dat wordt waardevol, gemeente, als je zelf geen offers meer hebt. Als je geen offer meer kan brengen. Geen offer van lof en dank. Geen offer van reukwerk en gebed. Geen offer van verzoening. Geen zond- en schuldoffer. En waar de Heere God dan je ogen opent. Voor dit ene offer. Wat krijgt het dan een waarde voor je? En wat wordt het dan een wonder? Dat de Heer Jezus nou kwam. Dat de Heer Jezus nou aangesteld is, gezalfd is als hoge priester. En dit offer bracht. Dat hij zichzelf offerde. Voor mensen die niks aan te bieden hebben. En hij heeft het niet gelaten bij het offer van zijn lichaam, gemeente. Nee, hij bidt ook nu bij de Vader voor de zijne. Hij treedt voor hen tussen. Op grond van dat offer wat hij eerst gebracht heeft, bidt hij. Kijk, dat offer wat hij bracht, dat is volmaakt, daar hoeft niks bij. En toch gaat hij door met zijn werk in zijn voorbeden, in zijn tussentreden, tot op dit moment. En dat betekent dat er nog mensen naar huis gebeden moeten worden. Hij pleit bij zijn Vader op zijn offer om zo de vrijspraak die hij verdiend heeft toe te passen in het leven van zondaren. Dat gaat van hem uit. Gemeente, wat een wonder dat hij daar zit aan de rechterhand en dat hij daar pleit voor mensen die niets anders verdiend hebben dan de eeuwige toren van God. Wat een wonder als u door het geloof een blik hebt in de hemel en mag horen dat de Heer Jezus pleit op dat offer wat hij bracht. Voor u, voor jou. De priester die zijn leven gaf. Maar die er ook voor zorgt dat zondaren binnengebracht worden. En hij houdt niet op met bidden, dat hoort bij zijn werk als hoge priester. Wat een rijkdom ligt er in dit drievoudige ambt van de Heer Jezus. Eigenlijk schieten woorden hier tekort. Alleen hij zelf kan zichzelf verkondigen. Als de profeet. De priester die zijn leven ervoor over had. Om zondaren te verzoenen met God. En die ook voor hem bidt. Profeet, priester en eeuwige koning. Ja, gemeente, wat een koning doet, dat weten we ook, toch? Jongens en meisjes. Een koning die regeert. He, hij heeft een troon en hij heeft wetten. En die wetten die moet hij handhaven in zijn rijk. Alles moet in orde blijven in zijn rijk. Mensen moeten naar de wetten leven en hij zorgt ook voor zijn volk. Dat hoort ook bij een koning. Een goede koning zorgt voor de zijnen. Hij zorgt dat ze voldoende voedsel hebben. Hij beschermt hen tegen gevaren. Het gevaar van hongersnood, het gevaar van invallen van vreemde vorsten. Vijandige vorsten. Hij doet wat hij kan om ervoor te zorgen dat zijn onderdanen het leven hebben. Voorspoed hebben. In vrede leven. Nou, dat is wat de Heer Jezus ook doet. De catechismus zegt dat hij ons met zijn woord en geest regeert. En ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Hij regeert ons met zijn woord en geest. Nou, dat wil zeggen dat de Heer Jezus spreekt in het leven van de zijnen. Maar dat hij ook toepast door zijn geest. Zodat de zijnen gaan horen en gehoorzamen. Ja, het is één keer voor het eerst dat deze koning de troon bekleedt in het hart van een tegenstander. Dat hij een tegenstander velt. Door zijn woord en geest. Maar dan gaat hij ook zo'n tegenstander regeren. Door woord en geest. Het woord van de koning klinkt in de oren van dode zondaren. De oren gaan open door de Heilige Geest. Want doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja, door de kracht van de Heilige Geest wordt het geloof in het hart gewerkt en veranderen onwillige zondaren in gewillige onderdanen van deze koning. En ze gaan het woord en bevel van deze koning gehoorzamen omdat ze het lief krijgen, omdat ze die koning lief krijgen door de kracht van de Heilige Geest. En zo regeert hij. Zo regeert hij in de harten van zijn onderdanen. Ja, dat wil zeggen dat hij hen leidt. Dat wil zeggen dat hij hen de weg wijst. Door dit leven heen. Kan zijn dat je met vragen zit. Dat je zegt, o koning, wijst u mij de weg. En regeert u mij en leidt u mij. En daar zijn we toch ook verlegen om, of niet, gemeente? Dat je ontdekt, hè, dat je die leiding van die koning zo nodig hebt elke dag weer in je leven. Dat hij je de juiste weg wijst. Hoe moet ik toch omgaan met al die dingen in mijn leven. Die op me afkomen met mijn geld en met mijn spullen en met mijn kinderen en met mijn man en met mijn vrouw. Met mijn familieleden, noem het maar op. Daar hebben we die koning voor nodig. Dat hij mijn levensgangen regeert. Door zijn woord en geest. En dat hij mij ook corrigeert op zijn tijd. Als een onderdaan de wet overtreedt, dan wordt hij daardoor de koning op aangesproken. Hij wordt terecht gewezen. Nou, zo kan het zijn, hè, dat je onder het woord zit of dat je de Bijbel leest. En dat je door de Heere gecorrigeerd wordt. En dan zeg je toch, dank u, Heere. Dan ben je toch dankbaar, hè? Als je op je zonde gewezen wordt. Gemeente, ik weet niks. Heerlijkers. Ja, zegt u, dominee, ik ben gek geworden. Nee. Want dat betekent dat die koning zich met je bemoeit. Dat betekent dat die koning laat zien wat er niet goed zit in je leven. En dat je dat op moet ruimen. Dat betekent dat er nog iets aan te doen is. De koning regeert. Door zijn woord en geest. Ja, het is goed om door hem geregeerd te worden. Als een goede koning beschermt hij ook zijn volk. Zijn onderdanen die hebben vaak een hevige strijd. Zo is het toch? U toch ook? Ja toch? En daarin komt nou de koning hen te hulp. Nee, hij gaat voor hen uit. In de strijd, hè, hoe kun je staande blijven? De strijd tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de wereld en tegen je eigen vlees. Ja, daar kun je alleen staande blijven als je het verwacht van de macht en de kracht van deze koning. In jezelf geen macht tegen de zonde, toch? Geen enkele. Maar hij gaat voorop. En daarom niet voor hem uitlopen, achter hem aankomen. Vanmorgen schijnt het over volgen gegaan te zijn. Nou, dan loop je niet voorop, hè? Loop je niet op de muziek vooruit. Volgen. Stap voor stap. Achter hem ben je veilig. Als we voor hem uitlopen, ja, dan willen we het zelf nog opknappen. En dan leiden we nederlaag op nederlaag. Dan ga je onderuit. Maar als je achter hem aankomt, dan is het gij, Heere, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd en u geeft uw volk de zegen. De Heer Jezus zorgt ervoor dat de zonden in het hart van de zijnen ten onder worden gebracht. Dat gaat niet zonder strijd. Dat gaat niet zonder aanvechting. Wat kunnen er een aanvechtingen zijn in je leven, toch? De duivel zit ook niet stil. Hij is een soort terrorist. Die overal zijn aanslagen pleegt op alle die van Christus zijn. De zijnen die hebben die bescherming van de koning zo nodig. In zichzelf zo zwak. En daarom tot hem de toevlucht steeds nemen. Heb u daar geen last van dan? Van die aanslagen van de duivel? Heb u die strijd dan niet? Ja, wat een wonder als je een onderdaan van de koning mag zijn. Van de Heer Jezus. En zeker, dan kunnen de aanvechtingen nog zo hoog gaan. En dan kan de strijd nog zo zwaar zijn. En nou is het zo'n groot wonder, vind ik, dat de catechismus daarom ook uitlegt dat de koning de zijnen bij de verworven verlossing, die hij als priester verworven heeft, dat hij hen daarbij beschut en behoudt. Hij zorgt ervoor dat die onderdanen niet alleen uit hun verloren toestand worden opgehaald, maar hij zorgt er ook voor dat ze er niet in terugvallen. Hij beschut ze en hij bewaart ze erbij. En gemeente, wat is dat een troost. En wat is dat een wonder, want dan ligt het vast niet bij mij, maar bij hem. En met alles wat de Heere in je leven gedaan hebt. Dan weet je toch, ik ben mezelf geen seconde toevertrouwd. Als het nou van mij afhing, dan was ik het kwijt. Dan was ik het zo weer kwijt. En dan was het met mij gedaan en dan was ik verloren. Maar de Heere Jezus, de Koning, de Christus, Hij zorgt ervoor dat ze het volhouden. En dat ze het volhouden tot het einde. En daar staat Hij zelf voor in. Mijn schapen horen mijn stem, zegt Hij. En ik ken hen en ze volgen mij en ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Gemeente, dit is de inhoud, de heerlijke inhoud van de ambtsnaam van de Heer Jezus. Christus, de Zoon van de levende God, de Koning, de Profeet en de Priester. Nou, de catechismus zegt het net iets anders. De catechismus zegt onze hoogste profeet en leraar. Onze enige hoge priester. Onze eeuwige koning. Dat woordje ons. Daar moeten we niet overheen lezen, gemeente. Het is groot om te weten dat de Heer Jezus dit drievoudige ambt heeft. Maar dat is wel te weinig. Het gaat erom dat wij persoonlijk weten dat Hij ook onze hoogste profeet, onze enige hoge priester en onze eeuwige koning is. Als je de Heer Jezus leert kennen in je leven, dan leer je Hem zo kennen. In deze drie ambten. Want zo is Hij. De Christus. Profeet, priester en koning. Gemeente, weten we daar iets van? De geestelijke kennis van de Heer Jezus. Dat je de Christus der schriften hebt leren kennen. En dat dat functioneert in je leven. In je dagelijks bestaan. Ik heb er iets over proberen te zeggen. Is dat het verlangen ook van je hart. Om Hem zo te leren kennen. En om Hem zo meer te leren kennen. Kijk, daar zorgt Hij nou zelf voor. Als profeet, als priester en als koning. En wie Hem kent in zijn ambten, die is ook waarlijk zelf een christen. En mag delen in de zalving van de Heer Jezus. Amen. Gemeente, laten we zingen over die zalving die de Heer Jezus kreeg en waar ook zijn volk in mag delen. Psalm 23, het derde vers. Gij zalft mijn hoofd, gij doet mijn blijdschap groeien en van uw heil mijn beker overvloeien. Psalm 23, vers 3. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. O grote God en Vader van onze Heer Jezus Christus, u hebt hem gezalfd tot onze hoogste profeet en enige hoge priester en eeuwige koning. En Heere, daar willen wij u hartelijk voor danken. En zo wordt hij ons verkondigd, zo verkondigt hij zichzelf door mensenwoorden heen, ook in de prediking. En zo biedt hij zichzelf aan als de grote dienaar, de grote ambtsdrager, klaar om een mens die van zichzelf niet van u gediend is, te dienen. En te bedienen door de kracht van de Heilige Geest. Heren, wij danken u dat u het bent, o grote koning, die alle tegenstand in het hart van een vijand weet te overwinnen. Die weet te spreken met de moede, een woord ter rechtertijd. En die ook, heren, ja, ons met u verzoent. Met u de Vader. O, wij danken u voor dat grote wonder. Dat u de priester bent die zijn leven gaf, Heer Jezus. En geef zo dat wij alles in u vinden. En dan mogen we hier uit dit grote ambtswonder, uit deze ambtsnaam, Christus elke dag leven. En dan gaan we toch ook uw beeld vertonen, Heer Jezus. Gaan we als een koning tegen de zonde strijden. Ja, niet in eigen kracht. En dan worden we ook opofferingsgezind. Als priesters, dan gaan we ook spreken van u, uw woorden, in ons leven. Met zout besprenkeld, en ieder die gaven van u gekregen heeft, dat die ze bedienen aan anderen. Ambtsdrager worden we dan, werkelijk ambtsdrager. En dan, ja, dan mogen we ook spreken als de woorden van God en dienen als uit kracht die u verleent. Heren, we danken u dat u dat doet, dat u zo werkt. Dat u een gemeente hebt, maar u wil wonen en werken. Heren, doe dat ook onder ons. En mogen we zo, Heer Jezus, meer en meer op u gaan lijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Ja, Heren, dan mogen we u bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En o Geest, zend uw troost ons neer. En dan zal het zijn, o drie-enige God, dat u ook alle eer en aanbidding krijgt. En zo mogen we u danken voor deze dienst. Neemt u het verkeerde eruit weg, zegen het uwe. Wil u ook bidden, Heere God, voor Richard en zijn vriendin. Give them a good time while Louise is here in the Netherlands. And give them everything they need, o Lord. Give them to live with you and to serve you, and that's what they want, and that's where their heart is. And Lord, bless them. Heren, zegen ons allen. Zegen ons allen tezamen. Gaat u ook met ons mee hier vandaan en geef ons een goede week. Geef ons ook deze week alles wat wij nodig hebben. En mogen we zo aan u verbonden leven door het geloof. We bidden dat om Christus wil alleen, in de vergeving van onze zonden. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 145, tweede vers.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.